Goedenavond, broeders en zusters. Het is fijn dat we weer samen tijd en gelegenheid en een onderkomen hebben om het woord van God te lezen. En want dat is toch wat we eigenlijk voornamelijk doen natuurlijk. Ik denk ook dat dat het belangrijkste is. En als we bezig zijn met Bijbelstudie, dat we dan toch vooral beseffen dat we het woord van God lezen. En dat we kijken van wat staat daar nou allemaal in. En wat dat betreft dan denk ik wel eens van je zou, ook als je zo denkt aan zondagse diensten en zo, dan zou het eigenlijk soms al genoeg zijn als gewoon de Bijbel werd gelezen en meer niet. Hè? Ik weet nog wel dat wij toen ik jong was, nog jonger, dat toen hadden wij dat was een dominee, echt een dominee, met toga en al, in de kerk. En die man die kon zo ontzettend goed Bijbel lezen. Als die man de Bijbel las, hè, en ja goed, dat ik weet niet, daar had hij voor doorgeleerd denk ik, ik weet niet precies. Maar dan snapte hij eigenlijk gelijk al wat er stond. Hè, door precies op de goede momenten te stoppen en precies op de goede momenten de klemtoon te leggen en alles. En je zou bij wijze van spreken genoeg eraan hebben om gewoon die Bijbel te lezen. Hè, tijdens de diensten. Als je met Bijbelstudie bezig bent, zoals we dat vanavond ook zijn, dan mag je ervan uitgaan dat we natuurlijk sowieso veel uit de Bijbel lezen. En ik mag dan een klein beetje de verbindende teksten hier en daar zeggen, maar het gaat toch om dat wat er in het woord van God staat. Ik wil graag met u daar ook maar gelijk mee beginnen. 2 Koningen 2, want we zijn vanavond toe aan weer een gedeelte uit dat boek 2 Koningen. En we willen dan daarvan weer naar het tweede hoofdstuk gaan. We hebben eigenlijk dan met vanavond erbij 3 avonden besteed aan het tweede hoofdstuk van 2 Koningen. He, want we zijn daarmee begonnen 8 weken geleden. En Peter heeft vorige maal over het water te Jericho gesproken. En dat waren een paar versen. En we hebben vanavond ook maar weer een paar versen. En dan is een paar 3 in dit geval. En dat zijn dan de laatste versen van 2 Koningen 2. En er staat boven de spottende knapen van Bethel. Er staat vandaar, en dat vandaar dat is dan Jericho, vandaar ging hij naar Bethel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen, kom op kaalkop, kom op kaalkop. Toen wende hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen er 2 berinnen uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij terug naar Samaria. Ja, dat zijn eigenlijk alle versen die betrekking hebben op dit gedeelte. En laten we eerlijk zijn, dat is nogal wat natuurlijk wat hier staat. Hè? Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik heb toch altijd een klein beetje de neiging om daar ook een voorstelling van te maken. Hè? Om een beetje te kijken van hoe moet dat geweest zijn? En als je dit zo leest, dan denk ik van dit is wel iets, tenminste zo komt het in eerste instantie over, dit is wel iets verschrikkelijks geweest. Hè? Wat hier zich zo heeft afgespeeld. Ik wil vanavond eigenlijk gewoon aan de hand van een paar woorden die in dit gedeelte naar voren komen, gewoon proberen om eens te kijken van wat zegt dit gedeelte ons. En behalve dat het een heel ernstig gedeelte is, is het ook weer een gedeelte dat een profetische boodschap in zich heeft, waarin we toch ook weer bepaald worden uiteindelijk bij de persoon van de Heer Jezus Christus. De eerste keer toen we stilstonden bij Elia en Elisa, hebben we ook even stilgestaan bij de betekenissen van die namen. Elia, dat betekent God is de Heere. En die naam Elisa betekent God of mijn God is redding. En je ziet daar met die 2 namen eigenlijk al een prachtig beeld van wat en wie de Heer Jezus is. Hij is redding En hij is de redder. En hij is bovendien degene in wie de Heere zich geopenbaard heeft. En zijn naam, Jezus, betekent ook Heere is redding. Dus ja, zie allemaal terug in die beide namen. Elia en Elisa zijn wat dat betreft profeten die ons bepalen bij Christus. En ook als we dit zo lezen, als we hier lezen over Elisa, ja, dan moeten we ook weer proberen om daar Christus in te zien. In dat wat zich daar afspeelt, dat wat er met hem gedaan wordt, met Elisa gedaan wordt, dat hij uitgescholden wordt. En dan vervolgens ook dat wat er verder allemaal gebeurt, uitmondend uiteindelijk in het feit dat hij naar de berg Karmel gaat. Kaalkop. Ik weet wel dat als je vroeger op de lagere school naar de kapper geweest was, dan, dat is ook een beetje streekgebonden, denk ik. Maar in ieder geval de streek waar ik woonde, de plaats waar ik opgroeide, als je dan naar de kapper geweest was, dan durfde je nauwelijks de volgende dag naar de school toe, want dan ben je uitgescholden voor kalen. Hè? En dat vonden ze leuk, weet je wel. Ja, en zelf deed je ook weer net zo hard mee als een ander, zover was natuurlijk. Maar je durfde op plaats bijna niet meer naar de kapper toe. Want dat was altijd een gescheld en gedoe. En waarom eigenlijk? En hier heb je een stel van die jongens. Ja, er staat kleine knapen. En die schelden, die roepen Elisa toe, kom op, kaalkop. Als je de hele geschiedenis van Elisa op een rijtje zet, dan kom je erachter dat Elisa na dit gebeuren nog zo'n 50 jaar geleefd heeft. Dus dat betekent andersom weer dat Elisa al op vrij jonge leeftijd al kaal was, blijkbaar. Want goed, dat kaalkop, dat slaat dan inderdaad wel op Elisa. Zo zag hij er blijkbaar uit. Dus ja, ik ben grijs, ik ben vroeg grijs. Je kunt ook vroeg kaal worden. Hè? Dus dan kun je zeggen van ja, wat is nou het best? We leven daar gewoon mee, zeg maar. Hè? Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat over Bethel. Het gaat over dat roepen van die kleine knapen. Het gaat over dat kaalkop en het kom op kaalkop. En het gaat uiteindelijk over die 42 doden die daar vallen. En het gaat over Karmel. En dat zijn dus een klein beetje de zaken waar ik vanavond met u bij stil wil staan. Bethel, die kleine knapen, tussen aanhalingstekens. En de spotternij. De dood van 42 van die kinderen zoals het hier staat en de berg Karmel. Wat Bethel betreft. Bethel, hè, dat was, tenminste toen ik er was vorige keer ook gezien. Bethel, dat betekent huis Gods. Dus hier zitten we in de fase dat Elisa van Jericho gaat naar het huis Gods. Ik heb begrepen dat u vorige keer ook in verband met Jericho er ook bij bepaald bent. Maar dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk. Maar dat u erbij bepaald bent dat Jericho ook alles te maken heeft met de vervloeking. Die stad die is vervloekt. Op het moment dat die stad ingenomen werd door het volk van Israël. Het volk dat trok daar 13 keer omheen in 6 dagen tijd. En na die 13e keer toen stortte die stad in. En toen werd er ook gezegd vervloekt is degene die die stad herbouwt. En ja, wat dat betreft Jericho wordt altijd in die zin verbonden met de vervloeking. En in feite bepaalt ons dat bij het volk van Israël, hè, dat ook onder de vloek ligt en lag. En toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam, hè, toen kwam hij op aarde om het volk dat onder de vloek der wet lag, van die vloek vrij te kopen. Dat was de bedoeling. Dat beeld Jericho uit. En daarvoor moest de Heer Jezus de dood in. En daarvoor moest hij vervolgens weer opstaan uit die dood. En daar spreekt de Jordaan van. En als hier dan zo staat, vandaar ging hij naar Bethel. Dan kun je ook zeggen van nou ja, op het moment dat de Heer zeg maar de gevolgen, de zegenrijke gevolgen van de dood en van zijn dood en opstanding, nadat hij dat bekend heeft gemaakt onder het volk, nadat dat ook allemaal verkondigd is onder het volk, is hij weer naar de hemel gegaan, naar het huis Gods. Bethel. Die plaats Bethel in die dagen, hoewel die naam dus huis Gods betekent, die plaats die stond eigenlijk in die tijd bekend om iets heel anders. Je zou haar zeggen het tegendeel, iets wat compleet in tegenspraak is met de naam, en dat is dat in die plaats een van de twee gouden kalveren stond opgesteld. En dat was ook in de tijd van Elisa zo. En nog zelfs tot daarna. Die twee gouden kalveren die waren opgesteld door koning Jerobeam. Eentje in Bethel en de ander in Dan. Dat wil zeggen dat laatste plaats Dan ligt in het noorden, Bethel in het zuiden. Want ja, Jerobeam die had een beetje medelijden met het volk. Van ja, dan moet je de hele tijd naar Jeruzalem optrekken. Weet je wat, we verdelen de zaak. En dan kun je wat dichterbij in de buurt. Kun je dan dat kalf gaan aanbidden. En ook Jerobeam, net zoals dat het vroeger ging toen Israël net uit Egypte gehaald was door de Heren. En dat daar ook die zonde met dat gouden kalf was. Toen werd dat gouden kalf, weet u wel, dat werd aanbeden. En er werd gezegd van, gij hebt ons uit Egypte verlost. Dus dat wat de Heren gedaan had, dat werd eigenlijk verbonden aan een gouden kalf. En met diezelfde woorden stelt Jerobeam later die kalverendienst ook weer in. En dan zegt hij opnieuw, dit is de Heere die ons uit Egypte gehaald heeft. Nou, het is godslasterlijk, in feite, wat daar gebeurt, wat er gezegd wordt. Dus die naam Bethel, die klinkt heel mooi. En je kunt Bethel ook zeker zien als een beeld, als een type van wat de naam betekent, huis Gods. En vanuit het geloof zien we dat ook zo. Maar als er geen geloof aan te pas komt, dan zie je dat mensen aan de haal gaan met iets wat zo verschrikkelijk mooi is eigenlijk. En daar een compleet verkeerde invulling aan geven. En dat is iets dat zie je voortdurend terug in de Bijbel. Dingen die God geeft, die komen in het beheer van mensen en vervolgens gaat het fout, gaat het verkeerd. Als je denkt bijvoorbeeld, even een voorbeeldje, als je denkt aan dat moment dat Israël in de woestijn is en dat Israël daar op een gegeven moment door die slangen, vurige slangen gebeten wordt en dan krijgt Mozes de opdracht van de Heer om een koperen slang te maken en op het moment dat ze daarnaar kijken, dan zijn ze vrij van de plaag, dan blijven ze in leven. Ze hoeven maar te kijken, dan zijn ze in leven. Nou goed, wijst allemaal naar de Heer Jezus. Je hoeft maar op te zien naar het kruis en je bent behouden, klaar. Dat is wat daarin tot uitdrukking komt. Maar wat lees je later in de Bijbel? Honderden jaren later hebben ze die koperen slang nog steeds bewaard. En blijkt dat ze daar afgoderij mee plegen. En dan zie je ook weer zoiets. Iets wat door God gegeven is, wat ook goed bedoeld is van God. Op het moment dat dat niet meer zijn functie heeft van Gods wegen, maar mensen gaan daarmee verder, ja, dan mondt dat uiteindelijk uit in afgoderij. Nou, tot op zekere hoogte zie je dat ook hier in zekere zin wat terug. Bethel, een prachtige plaatsnaam, huis Gods. We zullen zo ook zien hoe die plaats dus aan zijn naam gekomen is. Huis Gods. Maar als daar mensen wonen, als daar mensen het voor het zeggen hebben die eigenlijk niets met God te maken willen hebben, ja, wat gebeurt er dan? Dan komt er afgoderij. En dan gaat men een beeld, een afbeelding van een dier, gaat men aanbidden. En men zegt er gewoon bij van, dit is God. Ongelooflijk. De naam des Heren klinkt hier ook. Dat wil zeggen in het 24ste vers. Daar staat dat Elisa zich omwende. En dat hij die jongens vervloekte in de naam des Heren. Als je nou even met mij terugbladert naar Genesis 12, dan vind je daar de eerste keer dat Bethel voorkomt in de Bijbel. Dan zie je daar ook dat in verband daarmee ook de naam des Heren, die uitdrukking zo, dat die genoemd wordt. Genesis 12, dat is het hoofdstuk van de roeping van Abraham. En als Abraham dan uiteindelijk aangekomen is in het land Kanaan, dan gaat hij door, staat er in vers 6, Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de Terebint More. En de Kanaanieten waren toen in het land. En dan staat er toen verscheen, vers 7, toen verscheen de Heere aan Abraham. Dus daar openbaart de Heere zich. Dat is al iets wonderlijks natuurlijk wat hier gebeurt. Want daar waar de Heere verschijnt, dat is iets wat je weet vanuit het Nieuwe Testament. Daar waar de Heere verschijnt, daar is het de Zoon die gezien wordt. He, want niemand heeft ooit God gezien, dus ook Abraham ziet hier God niet. He, maar de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. He, en Paulus die zegt dat later ook, dat als de Heer Jezus Christus verschijnt, dan zal hij de zalige en enige heerser doen aanschouwen, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. He, dus Christus is de openbaring van God. De Zoon is de openbaring van God. En daar waar de Heere verschijnt, of dat nou in het Oude of in het Nieuwe Testament is. En bij het Nieuwe Testament hebben we daar over het algemeen niet zoveel moeite mee. Maar ook in het Oude Testament, daar waar hij verschijnt, daar wordt de Zoon gezien. In wie de Heere zich dus openbaart. Dus vers 7. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En dan moet u zich even voorstellen dat dit iets is. Dat wordt dus achteraf geschreven. Want op het moment dat dit allemaal plaatsvindt, wat Abraham betreft, heette die plaats nog helemaal niet Bethel. Die is pas later zo genoemd. Zullen we zo meteen ook zien. Maar dat is in ieder geval zodat wij als lezers weten welke plaats en waar het ongeveer was. Dat we weten wat ermee bedoeld wordt. Hij brak vandaar op, vers 8, naar het gebergte ten oosten van Bethel. Hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. Vers 8 is dus ook de eerste keer dat je het woord Bethel leest in de Bijbel. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en, staat er, riep de naam des Heeren aan. En daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Dus Bethel, he, dat is de plaats, of bij, tussen Bethel en Ai, dat is de plaats waar Abraham zijn tent heeft, maar waar hij ook dat altaar bouwt voor de Heere en de naam des Heeren aanroept. Bethel, huis Gods, Bet en El, he, weet je wel. Nou, als we een klein beetje verder bladeren, naar Genesis 28... En Genesis 28, dat speelt zich natuurlijk af later, in dit geval tenminste, dan Genesis 12. En het gaat in Genesis 28 ook over Jacob. En Jacob was de zoon van Isaac. En Isaac was de zoon van Abraham. Dus we hebben hier te maken met de kleinzoon van Abraham. Dus we zitten ook wat generaties verder, twee generaties verder. En de Heere verschijnt daar vanaf het 10e vers. Verschijnt hij daar aan Jacob en dat gebeurt dan in een droom. Vers 12 staat, toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. Dat is eigenlijk weer een herhaling van wat we net gelezen hebben, Genesis 12. Aan u zal ik dit land geven, zei de Heere tegen Abraham. En hier openbaart de Heere zich in deze droom aan Jacob. En hij zegt van ja, aan u zal ik dat land geven. Dan staat er in vers 14, en uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden, zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend zijn. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Moet je eens voorstellen, hè? Dit zijn woorden die worden dus door de Heere in deze droom gesproken tot Jacob. Maar we weten dat Jacob de stamvader is van de 12 zonen, waaruit de 12 stammen voortgekomen zijn. Dus de stamvader van Israël. Jacob werd later ook Israël genoemd. En dat als de Heere dit zo zegt tegen Jacob, dat het natuurlijk ja, uiteindelijk ook geldt voor het volk Israël. De laatste woorden van de Heer Jezus, voordat hij, tenminste zoals ze in Matthäus opgetekend staan, voordat hij weer naar de hemel ging, waren van, en zie, ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw. De voleinding der wereld, de voleinding der eeuw. En hier staat in vers 15, en zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden, overal waar gij gaat, ik zal u wederbrengen naar dit land. Kijk, Jacob heeft zo zijn weg, is zo zijn weg gegaan. Maar het volk dat uit Jacob voortgekomen is, is natuurlijk ook zo zijn weg gegaan en gaat nog steeds zijn weg. He, sinds dat de Heer Jezus dat gezegd heeft, van ik ben met u tot aan de volleinding, ja, is dat volk inderdaad het land uitgegaan. En nu zien we dan een deel van het volk weer terugkeren, maar het grootste deel van het volk is nog altijd buiten het land. He, maar, staat er, ik zal u wederbrengen. En dat heeft hij met Jacob gedaan en dat doet hij met Israël ook. Ik zal u wederbrengen naar dit land. Ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Dus de Heere heeft iets toegezegd, heeft iets beloofd. En wat God belooft, dat doet hij ook. In het algemeen, wat God zegt, doet hij al. Maar laat staan als hij het ook nog belooft. Dat gebeurt zeker. Wat God belooft, dat zal ook zeker gebeuren. Nou, en dan staat er, vers 16, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Dus dit is niet anders dan een huis Gods, een bet Elohim, staat er dan. Een huis van God, een bet Elohim. Het is de poort des hemels. En de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had en stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. Een prachtig beeld wat je hier ziet. He, want we weten natuurlijk wel dat als het in de Bijbel over de steen gaat, dat je dan uiteindelijk bij de levende steen bepaald wordt, de Heer Jezus Christus. He, maar de levende steen, ja, die steen is ook, heeft zich als het ware ook neergelegd in de aarde. He, en is weer opgericht, he, is in die zin weer opgestaan. En hij heeft in zijn opstanding heeft hij bewezen de Zoon van God te zijn in kracht. He, toen werd ook werkelijk bewezen dat hij de Christus was. De gezalfde. En hier wordt die steen opgericht door Jacob. Waar Jacob op gerust heeft. Die steen wordt opgericht en hij giet er olie bovenop. Hij zalft dus eigenlijk die steen. En dan staat er vers 19. En hij noemde die plaats Bethel. Dus vanaf dat moment heet die plek pas Bethel. En ook al hebben we er dan over gelezen in Genesis 12. Hè, dat is zeg maar van achteraf gezien. Is dat zo geschreven van nou dat is Bethel. Maar hier staat, hij noemde die plaats Bethel, huis Gods, huis van God. En dan staat er El, en dat is de verkorte vorm van Elohim. Maar, staat erbij, tevoren was de naam van de stad Luz. En dat is toch een andere naam. En dat was de oorspronkelijke naam. En hij noemde de plaats dan vanaf nu, noemde hij die plaats Bethel. Nou, nog een klein beetje verder, naar Genesis 35. U ziet het daar al boven staan. Tenminste, in mijn Bijbel staat dat er zo mooi boven. Jacob andermaal te Bethel. Dan krijgt Jacob daar de opdracht van de Heer in vers 1. Zich reisvaardig te maken en naar Bethel te trekken. En dan staat er in vers 6. Toen Jacob aangekomen was te Luz. In het land Kanaan. Dat is Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar en hij noemde die plaats El Bethel. De God van het huis Gods, betekent dat. Omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij voor zijn broeder vluchtte. El Bethel. Dus je ziet die naam Bethel, die komt steeds terug en de oorspronkelijke betekenis dat die plaats dus die naam gekregen heeft en zo genoemd werd, is heel eenvoudig omdat Jacob gezegd heeft van ja mensen, dit is gewoon het huis van God waar ik me nu bevind, dit is een poort naar de hemel. He? En daar heeft de Heere zich ook inderdaad geopenbaard, dat heeft de Heere ook gegeven. Alleen vervolgens, als daar later, he, honderden jaren later, mensen zijn he, in het land die eigenlijk niet oprecht geloven in alles wat de Heer geopenbaard heeft, dan krijg je van ja, wij willen toch ook wel een beetje religieus bezig zijn. Nou ja, laten we dan maar een plek opzoeken waar de naam God nog in voorkomt. Dan weten we in ieder geval dat we een beetje in de goede richting zitten. Maar uiteindelijk loopt het helemaal verkeerd af. En ja, dat is een kenmerk van religie. Iets van mezelf en nog iets van God erbij. Waardoor het wel goed lijkt, maar wat tegelijkertijd echt compleet waardeloos is. Want het schiet niet op. En ook in onze tijd, er zijn nog genoeg mensen bezig met religie. Er zijn voldoende mensen bezig om te proberen, ja, het hogere te zoeken. En mensen hebben er ook allerlei mooie kreten voor en zo. En je hoort ook nog heel vaak God ertussendoor. Je krijgt soms haast het idee dat ze ook nog echt in hem geloven ook. Dan moet je maar eens opletten hoe daarover gesproken wordt. Maar ja, als je vraagt van ja, maar wie is dan Jezus Christus voor je? Dan geef me niet thuis. Want ja, dat is allemaal veel te eng. Want ja, die Jezus Christus, ja, die heeft wel gezegd van als je tot de Vader wil komen, dan kan dat alleen maar door mij. En dat is allemaal veel te eng. Er wordt veel liever geloofd in een God. Ja, en of de een hem nou Allah noemt en de ander Boeddha of wat dan ook, dat maakt dan allemaal niet zoveel meer uit. Er wordt veel liever in zo'n soort God geloofd. En dan ook nog een klein beetje daaraan toegevoegd allerlei soms wat bijbelse dingen. Zodat het allemaal net lijkt alsof je dezelfde taal spreekt. En toch zit je op een compleet verschillend spoor. Als Jacob zei, of als de Heere zei tegen Jacob van ga naar Bethel. Nou, daar ben ik ervan overtuigd. Dan begon dat hart van Jacob harder te kloppen. Sneller te kloppen van mensen. Dat is die plek waar ik de Heer ontmoet heb. Geweldig. Maar als iemand zei in de dagen van Elisa. In de dagen van koning Jerobeam. Zullen we naar Bethel gaan? Dan was dat om daar een beeld te aanbidden. Iets compleet anders. Als wat de Heer daar ooit. Zoals dat ooit ontstaan was. Nou goed. Jacob. Die bouwt daar. Een altaar in vers 7 staat er. Hij bouwde daar een altaar en hij noemde die plaats El Bethel. De God van het huis Gods. Je zou zeggen dat is het tweede altaar ook dat daar al gebouwd wordt. Want Abraham heeft daar ook een altaar gebouwd en riep daar de naam des Heren aan. Nou, klein beetje verder in Genesis 35, zelfde hoofdstuk dus. Vanaf vers 16, daar staat dan die bekende geschiedenis en... Ja, tegelijkertijd ook weer een hele indrukwekkende geschiedenis. Wat zich ook allemaal afspeelt daar in Bethel. U ziet trouwens in vers 14 nog. Dat opnieuw, nadat de Heere zich aan Jacob heeft geopenbaard. Dat er staat in vers 14. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had. Een stenen zuil. En hij stortte er een plengoffer erover uit. En goot er olie op. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had, Bethel. Nou, en dan gaan zij vanuit Bethel gaan zij op weg. En dan gaan ze op weg naar Bethlehem. Er staat in vers 16 dat ze opbraken uit Bethel. En toen ze nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren. Ze waren bijna in Efrat, Efrata, de velden van Efrata. Baarde Rachel en ze had een moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want ze stierf, noemde ze hem Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. En zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. Dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Dus ja, daartussen Bethel en vlakbij Bethlehem. Daar werd dan Ben-Oni geboren. En terwijl Ben-Oni geboren werd. Is het laatste wat Rachel zijn moeder zeggen kan Ben-Oni. En vervolgens sterft ze. En Jacob staat erbij en zegt van nee, Benjamin. Dat is de naam. Ben-Oni, die naam kom je maar één keer tegen in de Bijbel, dat is alleen hier. Ben-Oni betekent zoon van mijn smart, of van mijn lijden. Maar Jacob zegt, nee, Benjamin, zoon van mijn geluk, of zoon van mijn rechterhand, betekent het. Zoon van de voorspoed, Benjamin. Wonderlijke geschiedenis, hè, wat hier gebeurt. En dat dus terwijl ze uit Bethel op weg waren naar Bethlehem. Dus je ziet daar ook weer die gang in, hè, van de weg die de Heere gegaan is, vanuit de hemel naar Bethlehem. En daar vlak bij Bethlehem, daar wordt hij geboren. Hè, dit is helemaal een beeld van de manier waarop de Heer in deze wereld zich geopenbaard heeft. En als hij dan hier, deze zoon, genoemd wordt Ben-Oni, zoon van mijn smart, dan sterft Rachel. Rachel is de moeder van Ben-Oni. Maar weet je wat er eigenlijk gebeurd is? Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis op Golgotha, toen was hij de man van smarten. En toen hij stierf, ja, zegt Paulus later, toen zijn ze allemaal gestorven. En wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. Dus daar waar de Heer Jezus Christus stierf, daar zijn allen gestorven. In de eerste plaats het volk. Zeg maar de moeder in het groot, waar de Heer Jezus uit voortgekomen is. Maar Jacob zegt van nee, niet Ben-Oni, Benjamin. En zoals de Heer als de man van smarten in deze wereld kwam, zo is hij vervolgens opgestaan uit de dood. En zit hij aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. In de rechterzijde Gods. Hij is inderdaad de Benjamin. En dat is de Heer Jezus. En daar wijst dit ook op. En Jacob, die herinnert zich, die stelt daar een gedenkteken op. En dat is opnieuw een opgerichte steen. Wat ons weer bepaalt bij de opgerichte, de opgestane Heer. Dus ja, Bethel. Bethel is een plaats, broeders en zusters, die, ja, die je toch wel vrij vaak tegenkomt in de Bijbel. En dat was weer de plaats waar Elisa naar op weg was. Ik zou eigenlijk dat betreft willen zeggen, hij was op weg van Jericho naar Bethel. Vanaf de vervloeking was hij op weg, ja, naar het huis Gods. Als je even die betekenis voor Bethel neemt. Ik ben weer even terug in 2 Koningen 2, vers 23. Want ja, dan gaat dat zo verder. Vers 23, er staat, vandaar ging hij naar Bethel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen, kom op, kaalkop. Kom op, kaalkop. Die kleine knapen, en even later staat er aan het eind van vers 24, kinderen. He, dat woord klein, dat betekent ook inderdaad gewoon klein of jong of onbelangrijk. En dat woord knaap, dat hier staat, dat betekent een jongere of een jongeling. He, een knaap, een knecht, het wordt ook wel met knecht vertaald. En dus je moet daar denken aan een jeugdig persoon. Nou, dan heb ik dat op zitten zoeken in de Bijbel. Al die plaatsen waar dit woordje voor knaap voorkomt, he, naar. En dan zie je dus dat het inderdaad vrij vaak gebruikt wordt om jongeren of jonge kinderen mee aan te duiden. Maar in Genesis 41 bijvoorbeeld, daar wordt het gebruikt in verband met Jozef. Alleen toen was Jozef ongeveer 27 jaar. Hè, ja, ik zeg dat eventjes omdat je vaak het idee krijgt dat als je dit leest dat het hier gaat om kinderen van een jaar of 5, 6 die eigenlijk niet eens wisten waar ze mee bezig waren of wat dan ook. Maar ik denk niet dat je dat zo op moet vatten. Dus ik denk dat als het hier gaat over die knapen, dat het inderdaad jongeren waren. Jonge mannen, jonge knapen. Ja, misschien een beetje opgeschoten lui. Dat soort gasten, weet je wel, die daar wat rondliepen. Maar het wordt dus ook gebruikt voor iemand die al 27 is. In 1 Kronieken 29 wordt het gebruikt voor Salomo. Toen was Salomo ongeveer 19 jaar. En het wordt ook nog eens een keer gebruikt voor Joas, koning Joas. Die kleine Joas. En op het moment dat hij 16 jaar is, dat kun je met zekerheid terugvinden daar. Op het moment dat hij 16 jaar is, wordt hij ook zo'n knaap genoemd. Een jongere. Toen was hij al 8 jaar koning trouwens, want hij werd op zijn 8e koning. Maar dan wordt hij een jongere genoemd. Dus ja, het zijn geen kinderen, zeg maar, in de zin van die nog niet het verschil tussen goed en kwaad en dat soort dingen wisten. Nee, er is hier natuurlijk wel wat meer aan de hand. Het zijn jongeren, wel aan de jonge kant, maar het zijn wel jongeren. Die toch wel een, ja, waarvan je wel mag aannemen dat ze wel wisten waar ze mee bezig waren. En ze zeggen, kom op, kaal kop. Dat kaal kop, dat woord kaal, dat betekent gewoon glad. IJs, dat is bijvoorbeeld ook het woord, dit oorspronkelijke woord wordt ook met ijs vertaald. Korach, de Korachieten en dergelijke. Want dat oorspronkelijke woord is eigenlijk Koreach of Kereach. Dat heeft allemaal met kaal te maken. En er staat kom op. En dat is jammer dat dat er staat. Tenminste, dat staat in de NBG-vertaling. Er zijn verschillende van u die hebben de Statenvertaling. En die zien ook dat het daar anders staat. Er staat ga op. In plaats van... Of nee, wat staat er? Ga? Ga op, ja. In plaats van kom op. Kom op, kaalkop. Nee, er staat ga op. En weet je, dat moet er ook staan. Opkomen, ach ja, op zich is dat ook weer niet helemaal verkeerd vertaald. Maar het woord dat er staat, dat is het Hebreeuwse werkwoord ala, dat betekent opgaan. Opgaan. Als je denkt aan de Israëlische vliegtuigmaatschappij, die heet El Al. En El, dat is een voorzetseltje in het Hebreeuws, dat betekent naar. En al betekent opgaan of naar boven toe. Dat is een goede naam voor een vliegtuigmaatschappij. Naar boven. Ze komen ook wel weer terug steeds. Maar wel naar boven. Dus dat zit in El Al. Ga op, kaalkop. Waarom zouden ze dat nou geroepen hebben? Ja, ze spotten met hem. Dus het heeft met spot te maken. En als je spot, dan zeg je de meest domme dingen. Zullen we zo meteen ook nog wel zien. Als je spot, dan zeg je de meest domme dingen. Maar zij zeggen, ga op, kaalkop. En dat zeggen ze tegen Elisa. Ze drijven de spot met Elisa. Als u nou in het tweede hoofdstuk kijkt in het eerste vers. Dan staat daar. Dan staat er het geschiede. Toen de Heere Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. En in vers 11, daar staat, en terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie een vurige wagen en vurige paarden, en die maakt een scheiding tussen hen beiden, alzo voer Elia in een storm ten hemel. In het eerste vers, daar staat dat Elia ten hemel zou opgenomen worden. Dat woord opnemen, dat is datzelfde werkwoord, ala. Dus hij zou opgaan. En in het elfde vers, daar staat dan in mijn vertaling, mijn Bijbel, daar staat dan, alzo, aan het einde van vers 11, alzo voer Elia in een storm ten hemel. Ook daar staat dat opgaan, datzelfde werkwoord, ala. En ja, ik kan wat dat betreft niet aan de indruk ontkomen dat als je dan later leest dat die jongens ja, de spot drijven met Elisa en zeggen ga op kaalkop, dat ze daar eigenlijk mee bedoeld hebben van joh, ga nou naar de hemel toe, net zoals Elia. Ze gebruiken hetzelfde woord, of tenminste er wordt hetzelfde woord voor gebruikt. En ja, ik kan u wel verzekeren dat wat er met Elia gebeurd was, dat het wel bekend was daar. Wat er allemaal aan de hand was. Ze wisten het in Jericho. Dat was een hele profetenschool. Ze wisten daarvan. Ze hebben nog 3 dagen lopen zoeken naar Elia. Van misschien is hij nog ergens anders weer neergedropt. Maar ze konden hem niet vinden. Maar ga op. Ja, ga op, kaalkop. Weet je, dan zijn we ook van jou af. Elia was al weg. En als Elisa nou ook nog opgenomen werd, dan waren we er helemaal vanaf. Dat is, ik denk dat dat erin meespeelt. En dat ja, ook zo belangrijk is en dat ook de reden is waarom Elisa zich omwendt in vers 24, hen zag en hen vervloekte in de naam des Heren. Je zit hier nog steeds zo in de buurt van Jericho en op weg naar Bethel. Jericho heeft met vervloeking te maken en die jongens, ja, die worden door Elisa vervloekt. Er wordt gespot. En die jongens, die worden door Elisa vervloekt. Die spotternij, daar gaan we zo meteen nog wat van opzoeken. Maar het gevolg is in ieder geval van die vervloeking, dat er staat in vers 24, halverwege, toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En dat woord kinderen wat daar staat, ja, dat betekent kinderen. En dat betekent ook kinderen in de zin van nakomelingen. Nageslacht, nakomelingen. 42 werden er gedood. Die 42. Het staat er natuurlijk expliciet bij. Als er gestaan had en er werden heel wat van die kinderen verscheurd. Dan had ons dat verder ook niet veel uitgemaakt eigenlijk. Dan was ons dat ook niet opgevallen. En dan hadden we... In ieder geval waren we er dan bij bepaald dat dat wat er gebeurde, dat dat heel erg was. Maar nu staat er toch wel heel specifiek bij 42. En ja, ik heb dat ook eens op zitten zoeken in de Bijbel. En ja, je komt er al achter dat 42, dat komt ook alweer een aantal keren voor. En ik moet er ook eerlijk bij zeggen, ook een paar keer dat ik denk van ja, daar kan ik niks mee. Dus dat noem ik ook vanavond niet. Ja, je moet er een beetje schipperen, hè. Je moet een beetje zoeken van waar we het allemaal over hebben. Maar 42, wist u dat toen Israël uit Egypte ging, dat Israël toen steeds in die 40 jaren tijd, dat Israël toen steeds van plaats tot plaats trok. Dus er staat, al die plaatsen, dan moet je maar eens opzoeken voor jezelf, al die plaatsen die staan in nummerie 33. Daar staat dat hele gedeelte. En vanaf de eerste plaats in Egypte tot de laatste plaats in het beloofde land aan toe. Dan bevinden ze zich daar bij Ai, tussen Ai en Bethel. Waar Abraham daarvoor ook was. De velden van Moab wordt dat daar genoemd. Of de velden van Edom wordt dat daar genoemd. Maar al die plaatsen, als je dat allemaal op een rijtje zet, dan kom je op 42 plaatsen. Dus vanuit Egypte na de verlossing duurt het 42 plaatsen lang voordat ze deel krijgen aan het beloofde land. En dus ja, dat getal 42 als zodanig, dat lijkt iets te maken te hebben met de vervulling van Gods belofte. Nou kun je dat misschien hier nog niet direct plaatsen, maar toch, als je dat zo opzoekt, dan via die 42 kom je terecht op de plaats waar God alles en iedereen hebben wil, zeg maar. Dan bepaalt hij je dat bij datgene waar het om gaat. En voor Israël was dat na 42 plaatsen was dat het beloofde land. Maar als u nou even met mij meegaat, meebladert naar Matthäus 1, begin van het Nieuwe Testament. Matthäus 1, dan vindt u daarin dat eerste gedeelte van dat hoofdstuk ook het geslachtsregister van de Heer Jezus. Staat er ook in vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, en dan begint het bij Abraham. En u weet, Abraham is de man aan wie de beloften gedaan zijn. En die worden daarna steeds herhaald bij Isaac en bij Jacob en later ook door middel van de profeten naar het volk toe. Maar Abraham, als wij aan Abraham denken, denken wij aan de belofte. En daar begint dat geslachtsregister zoals het hier in ieder geval op een rij gezet is. Als u vers 17 kijkt, dan staat daar al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot de Christus, 14 geslachten. En u voelt er wel al aankomen, 3 keer 14 is 42. En dan begint het dus bij Abraham. En Abraham nogmaals staat voor de belofte. Maar het eindigt bij Christus. Zoals de Heer zijn volk uit Egypte gehaald heeft. En via die 42 plaatsen uiteindelijk bracht in het beloofde land. Zo heb je hier... Dat de Heer, het volk, uiteindelijk zelfs de mensheid, maar goed, het volk neemt vanaf de belofte aan Abraham via die 42 verschillende generaties en uiteindelijk terechtkomt bij de beloofde, namelijk de Christus. Want als aan Abraham nageslacht beloofd wordt, ja, dan is dat toch uiteindelijk in de eerste plaats Christus. Paulus die heeft het daar ook over in de Galatenbrief immers. Als hij het heeft over het nageslacht van Abraham, dan zegt Paulus erbij van ja, de Heer zegt niet aan zijn zaden, maar hij zegt aan uw zaad in het enkelvoud. Dat is Christus, zegt hij erbij. Dus ja, we moeten bij de beloften aan Abraham, moeten we in de eerste plaats aan Christus denken. En vervolgens mag je aan Israël denken, maar eerst aan Christus. Christus is het 42ste geslacht. Als je al die geslachten op een rij zet, die hier genoemd worden trouwens, dat is ook iets bijzonders, maar als je dat doet, en je bent dan aangekomen in vers 16, hè, dan staat daar Jacob, verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd werd. Hè, dit is natuurlijk niet de Jacob uit Genesis 28, maar een van de voorvaderen, hè, van in dit geval Jozef, de vader van Jozef. En die heet ook zo, Jacob. Maar deze Jacob, in deze lijst van geslachten, deze Jacob was de 39ste figuur, naam die genoemd wordt van die 42. Dan zegt u van, nou ja, wat is daarvoor bijzonders aan? Nou, dat is omdat we dan even de draad op kunnen pakken. Hè? Jacob is de 39ste, Jozef is de 40ste. Dan krijg je Jezus, is de 41ste. En dan krijg je Christus, en dat is de 42ste. En daarom is het zo belangrijk te weten dat Jacob de 39ste is. En u mag dat allemaal voor uzelf, moet u maar een keer op een zondagmiddag doen. En dan ga je dat mooi op een rijtje zetten. Nou, dan zul je wel zien dat het zo is. Maar wat er dan zo opvalt, is dat de Heer Jezus dus, Jezus, en dat is de naam die aan de Zoon gegeven werd toen hij als mens op aarde was, gij zult hem de naam Jezus geven, dat dus gezien wordt als een apart gezet geslacht, een aparte generatie, namelijk de 41ste. En de Heer Jezus sterft, aan het kruishout op Golgotha, en hij staat op uit de dood en daarmee bewijst hij de Christus te zijn en zo staat hij die Christus genoemd wordt. En als je ze dus allemaal onder elkaar zet en je telt ze allemaal uit, dan kom je er inderdaad achter dat Jezus op de 41ste plaats staat. Het 41ste geslacht, generatie en Christus op de 42ste. En ja, dat laat eigenlijk ook zien dat met Christus, daar gaat het om. Net zoals dat je, zoals we dat net zagen, hè, tuurlijk, hè, wij kennen Ben-Oni, maar je moet hem toch vooral kennen als Ben-Jamin. En even wat Christus betreft, de Heer Jezus Christus, de opgestane, kon alleen maar de Christus zijn als hij ook als mens hier op aarde geleden had. Nou, en dat is ook gebeurd. He, daar is ook de basis gelegd. Maar stel je voor dat de Heer Jezus alleen maar gestorven was, maar niet opgestaan was. En dan was dit geslachtsregister niet compleet. Dan was de belofte ook niet in vervulling gegaan. Dan had het opgehouden bij het 41ste geslacht. Was het ook niet verder gegaan. Dan was Jezus van Nazareth, ja, dat was dan een bijzonder mens. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar er komt binnenkort een documentaire op de televisie. Ja, ik zal niet zeggen dat je ernaar moet kijken, want zo geweldig is het allemaal niet. Maar dat is dan van iemand die heeft daar ook een boek over geschreven. Zo, die is erachter gekomen, heeft wat ontdekt. Hè, allemaal om maar niet te hoeven geloven. Maar die heeft dan ontdekt dat de hele levensgeschiedenis van Julius Caesar, hè, via het Romeinse leger in Palestina is terechtgekomen. En dat op grond van die levensbeschrijving van Julius Caesar hebben ze de evangelie geschreven. En is Jezus dus eigenlijk in de plaats gekomen van Julius Caesar. Ja, zo verzint men wat uit om maar niet te hoeven te geloven, om maar niet te hoeven geloven in de waarheid van het woord van God. He, daar heb je weer dat stukje religie. En dan praten ze dus over Jezus. Ja, Heere Jezus hoor je natuurlijk niet meer. Maar dan praten ze over Jezus. Dus je zou haast zeggen van, nou mensen, we hebben wat met elkaar. Maar als je dan merkt hoe het dan vervolgens verder allemaal ingevuld wordt, dan denk je van, nee, we hebben helemaal niks met elkaar. Kijk, als het inderdaad ophoudt bij het 41ste geslacht, ja, dan kom je aan de belofte niet toe, aan de vervulling van de belofte niet toe. En dat is nou juist zo mooi. De Heer Jezus is geboren, maar die wordt Christus genoemd. En dat is nummer 42. Hij is de opgestane Heer. Wij kennen de Heer Jezus niet alleen maar als mens hier in deze wereld, maar wij kennen hem als de opgestane mens. De mens Christus Jezus. En die mens is degene in wie de beloften van God ook ten volle vervuld zullen worden. Dus ja, 42. Hoewel je het getal 42 hier niet leest, maar met een beetje de rekenwerk komen we daar wel uit. 14, 14, 14. Dat is 42. En hoewel het ook in nummer 33 met al die pleisterplaatsen, hoewel daar het getal 42 ook niet voorkomt, maar als je het allemaal natelt, dan kom je er toch ook wel weer op terecht. Bepaalt ons in de eerste plaats bij de belofte en vooral de vervulling van de belofte van God. Die God doet. Het getal 42, ik ga er een beetje snel doorheen, dat spreekt ook van de dood. Nou, alleen al die 42 jongens die daar door deze twee berinnen worden verscheurd. Er is op een gegeven moment ook sprake van iemand die heet Asmawet in Esra. En Asmawet betekent de kracht van de dood. Maar die Asmawet die had 42 zonen. Dat is ook wat, hè? Nee, 42 zonen zeg. Ik heb 4 zonen en een dochter. En ja, dan denk ik soms al van, nou, dat vind ik al heel wat. Hè? Maar 42 zonen, zeg. Ik kan 4, kan ik al nauwelijks in bedwang houden, zeg maar. 42. Nou, een tijd later, eerder, in 2 Koningen 10. Daar worden door Jehu 42 mannen uit de familie van Agab gedood. Als vervulling van een profetie van Elia, trouwens. Dus ja, dan word je weer bepaald bij de dood. En in 2 Koningen 2, nou ja goed, gaat het dus om die 42 mannen, 42 jonge mannen, jongens, misschien 15, 16 jaar, wat stelt het eigenlijk nog helemaal voor, zeg maar, die worden daar gedood vanwege hun gespot. 42 bepaalt ons ook bij de toekomst. En het spotten ook. Dus ik wil eventjes een tekst opzoeken met u uit 2 Petrus 3. Waar we langzamerhand een beetje bij de toekomst worden bepaald. En het spotten. En dan gaat het hier niet om het spotten van vliegtuigen of zo. Maar het gaat echt om spotten. In de negatieve zin van het woord. 2 Petrus 3. In het 3e vers. Schrijft Petrus. En hij schrijft in vers 3, dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. En dan zegt Petrus, willens en wetens ontgaat hun. Nou ja, en wat er dan vervolgens staat. Het ontgaat ze. En als het je ontgaat, dan mondt dat uit in spotternij. En Petrus schrijft dat hier in de laatste dagen. Weet je, die laatste dagen, die waren in de tijd dat Petrus dit schrijft ook daadwerkelijk begonnen. Op het moment dat de Heilige Geest uitgestort werd, weet u wel, in Handelingen 2, dan staan er ook die mannen, Joodse mannen, die staan daar en die spotten en die zeggen van ze hebben te veel zoete wijn gehad. En dan gaat Petrus, dezelfde Petrus, die gaat uitleggen van nee mensen, ze zijn niet dronken, maar dit is het waarvan Joël gesproken heeft. Laatste dagen, in het laatste dagen zal ik van mijn geest uitgieten op. Dat is wat Joël zei, dat is wat de Heer bij monden van Joël zei. Maar er waren mensen die spotten daarmee. Het ontging hun. Het ontging hun waar het eigenlijk om ging. Ze hadden niet door dat het woord van God, ja, dat je daar beter niet mee spotten kunt. Paulus zegt dat ook in Galaten. Dwaalt niet, de Heer laat niet met zich spotten. Ja, dat zijn ernstige woorden. Als daar gespot wordt met deze dienstknecht van de Heer, Elisa, Ga op, kaalkop. Ga ook maar de hemel in. Doe maar. Dan wordt daar feitelijk gespot met de Heer zelf. Want Elisa was natuurlijk niet zomaar even een gemiddelde doorsnee burger van Israël. Hij was een profeet van de Heer. En als profeet van de Heer vertegenwoordigde hij de Heer. En moest je niet met hem spotten. Er zijn nog altijd mensen die spotten. Die spotten met alles wat met de Heer te maken heeft. Onlangs hebben we het overlijden gehad van Jan Wolkers, weet je wel. Nou, en als je dan ziet wat een aandacht daaraan besteed wordt, alsof de grootste volksheld van Nederland heen gegaan is. Maar als je kijkt wat de man allemaal gedaan heeft en geschreven heeft, dat is ook niet best. Dat heeft alles met spotten en spotternij te maken. Weet je, en dat is ook het aparte van de tijd waarin wij leven. Wij leven in een tijd waarin de Heer zich verborgen houdt en waarin de Heer dat ook nog allemaal maar toelaat ook. Maar uiteindelijk komt het erop neer, de Heer laat niet met zich spotten. En mensen zullen hoe dan ook daar hun verantwoording voor moeten dragen. God laat niet met zich spotten. Dwaalt niet, zegt Paulus. God laat niet met zich spotten. De Heer laat niet met zich spotten. In de laatste dagen, zegt Petrus, dan komen er spotters met spotternij. En die beginnen dan te spotten. Waar blijft de belofte van zijn komst? Hoe vaak hoor je dat ook in onze tijd toch niet? Zelfs mensen die zich christen noemen, die zeggen van ja, ach ja, staat in de Bijbel, kan allemaal nog zo lang duren. Duurt nou al 2000 jaar, kan nog wel 2000 jaar duren. Mensen die de weg compleet kwijt zijn. Het woord van God ontgaat hun. En daarom is het zo belangrijk dat we ons vasthouden aan dat woord van God. Zodat we zeg maar dat stevige en vaste fundament in ons leven ook voortdurend vasthouden. En weten waar we voor staan. En weten dat we op dat fundament van het woord staan. Want broeders en zusters, wij kunnen niet zonder dat woord. En daar ligt onze zekerheid in. En als je vanuit dat woord de Heer enigszins leert kennen, dan weet je dat de Heer doet wat hij zegt. Dat hij zijn belofte zal vervullen. En al duurt het dan wat langer, 42 geslachten lang, of 40 jaar lang door 42 pleisterplaatsen, de Heer vervult zijn belofte. En dat geldt ook hier. Waar blijft de belofte van zijn komst? Nou, reken maar dat die belofte vervuld wordt. De dag, staat er in vers 10, de dag des Heren zal komen als een dief. Maar komen komt hij. Dat kan niet anders. Want God heeft het beloofd. Spotternij in de laatste dagen. Waar loopt dat op uit? Het loopt uit op de dag des Heren. Wat gebeurt er vlak voor de dag des Heren? Gaan we het boek Openbaring. En dan komen we weer bij 42 terecht. Boek Openbaring, Openbaring 11. En niet alleen bij 42, maar ook weer bij spotternij. Openbaring 11. Eerste vers. Er staat: en mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: sta op. Dus Johannes schrijft dat. Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten. En meet die niet, want hij is aan de heidenen, aan de volken gegeven. Zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. Dan heb je die 42 weer terug. We zijn hier nog net niet bij de dag des Heren aangekomen. Want die 42 maanden, dat weet u wel. Oh, dat staat er trouwens ook achter in vers 3 aan het einde. Daar staat dat is 1260 dagen. Nou, en dan weet u ook wel, dat wordt op een andere plaats weer een tijd, tijden en een halve tijd genoemd. En daar heb je te maken met die periode van 3,5 jaar. De 3,5 jaar van grote verdrukking. Vlak voorafgaand aan de komst, de openbaring van Christus. En als Christus zich openbaart, dan breekt de dag des Heren aan. Daar gaat het dan naartoe. Petrus zei van je moet niet spotten, want de dag des Heren zal komen. Nou, hier is het bijna zover. 42 maanden lang wordt die stad vertreden. Wat gebeurt er in die 42 maanden? Nou, dan moeten we naar hoofdstuk 13. Vers hoofdstuk 13, vers 1. Daar staat: en ik zag uit de zee een beest opkomen, met 10 horens en 7 koppen. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En een van zijn koppen was als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. Ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En dat is wat er dan gezegd wordt. Wie is aan het beest gelijk? U weet dat in die tijd, hè, als dit beest dan inderdaad zijn macht kan uitoefenen, is dat omdat de draak vlak daarvoor uit de hemel op de aarde geworpen is. En dat is gebeurd door Michael. En Michael betekent: wie is aan God gelijk? Wie is als God? En Michael, de aartsengel, werpt de draak op de aarde. En vervolgens begint men op de aarde dat beest, hè, en met name in Israël, met name in Jeruzalem, begint men dat beest te aanbidden en ze zeggen: wie is aan het beest gelijk? Wie is als het beest? Het is allemaal, zeg maar, naaperij van dat wat God doet. En wat God is en alles. Maar dan geprojecteerd op de tegenstander van God. Religie. Dat is waar het hier om gaat. Hier wordt aanbeden. En als je niet verder denkt, dan denk je van: oh, aanbidden is toch goed? Ja, maar je moet wel kijken wie er aanbeden wordt. En dan blijkt er helemaal niks goeds meer te zijn. En dan staat er in vers 5. En hem, dat is dat beest, werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. Dat is weer diezelfde periode, 42 maanden. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God. Dus het spotten in de laatste dagen, die spotters met spotternij, ja, dat krijgt eigenlijk zijn hoogtepunt of zijn dieptepunt, maar net hoe je dat zeggen wil, in dit beest. En dat beest, dat notabene aan het lasteren is tegen God. Je zou zeggen dat is nou echt het toppunt van spotten. Dat wordt nog aanbeden ook. En door wie wordt het aanbeden? Ja, in de eerste plaats door een groot gedeelte van het volk van Israël. Want daar gaat het hier om. Het gaat hier niet zomaar even om de hele wereld. Het gaat hier in het bijzonder om dat volk van Israël. En zij aanbidden het beest in plaats van de Heer. En ja, er is wat dat betreft niks nieuws onder de zon natuurlijk. Zij aanbidden het beest. In plaats van te zeggen: wie is als God, wie is als het beest. Dat beest, dat kalf, weet je wel, dat ons uit Egypte geleid heeft. Ja, die gaan we aanbidden. Ze hebben de eer van God verruild door hetgeen gelijkt op een dier, op een viervoeter. Dat staat er al in Psalm 104. En Paulus, ja, die verwijst naar die woorden. Als hij zegt in Romeinen 1 van: ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door het schepsel, door het beeld van het schepsel. Ja, daar gaat het naartoe. Dat is waar spotternij uiteindelijk op terecht komt. En ja, dat moet inderdaad gestraft worden. En dat is ook wat er gebeurt. Elisa die vervloekt die jongens in de naam des Heren. En het gevolg is dat er 42 van die jongens omkomen. Er zijn er blijkbaar toch nog een paar die na konden vertellen. Maar wat zal dat een indruk gemaakt hebben? Maar goed, zo gaat het. Maar in het groot, broeders en zusters, het duurt 42 maanden langer, maar ook geen minuut langer. Want dan zal de Heere zich openbaren en dan zal hij, ja, door de adem zijns monds, en zal hij deze mens der wetteloosheid, die hier dan als het beest omschreven wordt, zal hij die mens der wetteloosheid die zich in de tempel zet om aan zich te laten zien dat hij God is en zo aanbeden wordt, die zal hij vernietigen, teniet doen. En dat doet de Heer Jezus Christus, de zalige, of die de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen. Daar gaat het allemaal naartoe. Nou, en als je dan in 2 Koningen 2 leest, als dat dan allemaal gebeurd is, dan staat erbij: en Elisa die ging naar Karmel en daarna naar Samaria. Maar hij ging eerst naar Karmel. En Karmel, De berg Karmel, die berg, ja, een berg in de Bijbel duidt altijd op het koningschap van God. Dus na dat oordeel wat daar plaatsvindt door Elisa, komt daar de tijd van het koningschap van God. Hij gaat naar Karmel en de naam Karmel betekent wijngaard. En dat is ook weer zo mooi. Want ja, als je het hebt over de wijngaard, broeders en zusters, waar hebben we het dan eigenlijk over? He? Ja, dan hebben we het niet over ons of zo. Of over een enige evangelische gemeente. Nee, dan heb je het over Israël. De wijngaard, ja, is een beeld van Israël. Dus het is een berg. En een berg spreekt in de Bijbel van de berg des Heren uiteindelijk. Het koninkrijk Gods, zoals dat op aarde gevestigd wordt. Tijdens de dag des Heren. Maar die berg heet dan in dit geval ook nog Karmel. Wijngaard. En dat bepaalt ons bij het volk van Israël. Dat in feite die wijngaard vormt. En nou goed, daarover nog een paar versen uit het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 20. Vanaf vers 9, daar staat Lucas 20 vanaf vers 9. En dan moet je maar even gewoon in gedachten houden, alles, al die dingen die we nu zo bij langs gegaan zijn vanavond. Dan spreekt de Heer tot het volk een gelijkenis. U weet wel wat een gelijkenis is, dat is een voorbeeld, vaak uit de praktijk van het leven, wat naast een bepaalde waarheid gelegd wordt. Het woord gelijkenis, parabool. Dat betekent letterlijk ernaast gegooid of ernaast geworpen. Dus je hebt de waarheid, de werkelijkheid en daar wordt een parabel naast gelegd. Zodat je weet aan de hand van wat er verteld wordt hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Nou, de Heer die spreekt deze gelijkenis en hij zegt iemand plantte een wijngaard. Oh ja, als je het over wijngaard hebt, lees het maar na, Jesaja 5, dan word je bij Israël bepaald. En hij verhuurde die aan pachters en ging geruime tijd buitenslands. En toen het de tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard zouden geven. Maar de pachters sloegen hem en zonden hem met lege handen terug. Maar hij ging voort en zond een andere slaaf, zij sloeg ook die. Behandelden hem smadelijk en zonden hem met lege handen weg. En hij ging voort en zond een derde en zij verwonden ook die en wierpen hem buiten de wijngaard. En toen zeide de Heer van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, die zullen ze wel ontzien. Maar toen de pachters hem zagen, overlegden zij met elkander en zij zeiden, dit is de erfgenaam. Laten wij hem doden, opdat de erfenis voor ons zij. En zij wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. En dan vraagt de Heer, wat zal dan de Heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar toen ze dat hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij zag hen aan en zeide, wat betekent dan dit? Dat er geschreven is, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de schriftgeleerden en de overpriesters trachten op hetzelfde ogenblik de hand aan hem te slaan. Maar zij vreesden het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Dat is ongelooflijk. Ze begrijpen het dus. En toch trachten ze aan hem de hand te slaan. Weet je hoe dat komt? Omdat het woord van God hen ontging. Ze hadden eigenlijk niet door hoe het nou werkelijk in elkaar zat. Ze snapten wel wat de Heer zei. Ze snapten ook waar het over ging. In feite is dit, zijn deze woorden die je hier leest, zijn een prachtige omschrijving, een gelijkenis, een omschrijving van dat wat in Hebreeën 1 staat. Nadat God eertijds op vele malen, op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. Nou, dat zijn die slaven, die drie, die hier genoemd worden. Zo heeft hij in het laatst der dagen tot ons gesproken in de zoon. Ja, dat is de erfgenaam die hier genoemd wordt. Die zoon die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de ware wijnstok. En als je werkelijk deel wil hebben aan de dingen van de Heer, zul je aan mij verbonden moeten zijn. Nou goed, die zoon. En wat gebeurt er met die zoon? Laten wij hem doden. Opdat de erfenis aan ons zij. Laten wij nou een punt zetten achter het 41ste geslacht. En men doet er nog altijd alles aan over het algemeen. Of je nou christelijk heet of niet christelijk zelfs. Men doet er nog altijd alles aan om maar vol te blijven houden. Mensen, er staat een punt achter dat 41ste geslacht. De erfenis is aan ons. Wij kunnen zelf wel bepalen hoe het er allemaal aan toe moet gaan. En dat zal in Israël ook blijken. Steeds meer trouwens. Wij kunnen het zelf wel bepalen. Maar weet je, wat hier staat, wat er in vers 18 staat. En ieder die op die steen valt zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Ja, die steen die is niet alleen gevallen, die is ook weer opgericht. Dat is de Christus. Dat is het 42ste geslacht. Dat is de vervulling van alle beloften van God. God komt hoe dan ook tot zijn doel. En als je dit zo leest, op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Ja, daar vallen die 42 jongeren daar, in 2 Koningen 2, hoe erg dat ook al was. En op ons overkomt, dat valt daarbij niet. Bij dat wat daar straks in de toekomst nog moet gebeuren. Want, broeders en zusters, God laat niet met zich spotten. En dat zal blijken ook. En de Heere zal dat laten zien in de dag van zijn toren en de openbaring van het rechtvaardig oordeel. Maar dan zal de Heer ook vervolgens doorgaan naar Karmel, de wijngaard. En zal hij het koninkrijk oprichten. En hij zal dat koningschap uitbreiden over de hele aarde. En die hele wereld zal vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Dat is waar het uiteindelijk allemaal naartoe gaat. En ja, we mogen wat dat betreft ook dankbaar zijn dat we de Heren mogen kennen. Maar dat we hem ook mogen geloven. Geloven mogen op zijn woord, op alles wat daar in dat woord staat. En al zijn daar soms misschien dingen bij die we gevoelsmatig misschien wel eens niet helemaal 1, 2, 3 kunnen plaatsen. En soms misschien wel eens niet willen plaatsen, dat kan ook maar zo. Toch mogen we geloof hechten aan het feit dat God wel weet wat hij doet. En dat God heilig is en rechtvaardig. En dat hij echt niet met zich laat spotten. Maar dat hij nu, ja, zich verborgen houdt. En dat mensen bij wijze van spreken alles maar zeggen kunnen. God houdt zich verborgen. Theologen die zijn het er zelfs over eens dat hij dood is. God is dood. Een speciale theologie aangewijd. Ga je theologie studeren. Godgeleerdheid betekent dat. Godkunde, het nadenken over God. En dan ga je leren dat hij dood is. Ja, en dat laat de Heer bij wijze van spreken allemaal maar toe. Want ja, we leven in de tijd van Gods genade. De tijd van zijn verborgenheid. Maar dat zal niet altijd zo blijven. De Heer zal zich eenmaal openbaren. En dan blijkt dat er met hem niet te spotten valt. Amen. Nou, na deze leerzame, edoch ernstige avond willen we met elkaar de Heere danken. En dan gaan we daarna nog een lied zingen met elkaar. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen dat we zomaar in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan op grond van het werk van onze Heer Jezus Christus. We danken u, Heere, dat u onze Vader bent, de Vader van onze Heiland. En we danken, Heere, dat we weten dat u in hem in deze wereld gekomen bent om die weg van redding en verlossing, ja, ook te tonen, de weg tot behoud te tonen. En dank u wel, Heere, dat, ja, uw Zoon zich ten schuldoffer gesteld heeft. Heere, maar vervolgens ook een lang, ja, een altoosdurend leven heeft gezien en ziet. En dank u, Heere, dat wij ook deel hebben gekregen aan dat nieuwe leven. Heer, we danken dat, ja, we op grond van uw genade, Heere, een plaats hebben ontvangen boven bij u in de hemel. Heere, ook voor ons verborgen. Maar Heere, we geloven het omdat het in uw woord staat. Heere, als de boodschap die er voor deze tijd ook is. En we danken u zo dat, ja, we door genade en door de op grond van uw liefde, Heere, inderdaad deel hebben gekregen aan een plek waarin u ons alles gegeven hebt wat u maar te geven hebt. Heere, de plaats van Christus. En daar willen we u voor loven en prijzen. Vader, dank u wel dat u ook als een vader voor ons zorgt. Als een vader ons ook voorziet, Heere, in alles wat we nodig hebben, elke dag weer opnieuw. We danken, Heere, dat we mogen leven in de afhankelijkheid van u. Dat we het in alle dingen van u verwachten mogen. We danken ook, Heer, dat we weten mogen dat u nabij bent. Heere, voor ons zorgt, ook elke dag opnieuw. En dank u wel, Heere, dat ja, u heel ons leven zo bewaart en het uiteindelijk, Heere, daar zult brengen waar u ons hebben wil. We danken u, Heer, dat dat de belofte is voor ons. De belofte van het eeuwig leven, zoals we daarover lezen in de brief van Paulus aan Titus. Heere, die belofte, ja, daar zijn we deelgenoten van geworden. En wat u belooft, dat doet u. Heere, dat geldt voor Israël, dat geldt voor de wereld, maar geldt ook voor ons. Dank u wel, Heere, dat we daarom uw woord daar steeds weer op na mogen slaan. Heer, en geef dat het niet zo zal zijn dat uw woord ons ontgaat. Heere, we moeten misschien wel zeggen, Heere, als we terugkijken op ons leven, ja, dat er eigenlijk altijd wel van die momenten zijn geweest waarop uw woord ons ontgaan is, waarop we eigenlijk niet begrepen hebben ten volle wat u ermee bedoelde. Heer, en misschien dat we over een tijd weer zeggen over dit moment van ja, er is op mij op dat moment ook weer wat ontgaan. We danken, Heere, dat u steeds verder gaat, Heere, in ja, het bekendmaken van uw woord. Heere, maar geef dat we de juiste gezindheid mogen hebben en dat we ja, vanuit dat verlangen, Heere, toch steeds weer mogen gaan onderzoeken wat uw woord zegt, wat u zegt. Heere, zodat uw woord ons uiteindelijk niet zal ontgaan, maar dat we echt mogen begrijpen en eruit mogen leven. Vader, we danken u, Heere, dat dat ook uw wil is. Heere, uw wil, ja, het goede dat u bent begonnen in ons, het goede werk, ja, dat wilt u voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En we danken je dat we dan met hem in heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Vader in de hemel, daar mogen we u voor danken. Daar mogen we u voor loven. En ja, Heere, we zijn niet in staat om dat naar behoren te doen. Omdat we ook niet in staat zijn ten volle te begrijpen wat ons allemaal geschonken is. Maar we danken, Heere, dat we het wel mogen geloven. En dat u in de Heer Jezus Christus daarin centraal staat. Vader in de hemel, zo mogen we elkaar ook weer aan u opdragen, ook voor de komende avond, voor straks, voor als we weer teruggaan, maar ook voor de komende tijd. We danken u, Heer, dat u ook met ieder van ons bent en ons ook wil zegenen en gezegend hebt en ook tot zegen wil stellen op de plaats die we hebben gekregen hier in deze wereld. En dank u wel, Heer, dat we op die plaats ja, toch steeds weer blijmoedig voort mogen gaan, onze weg met blijdschap mogen reizen. Heer, en weten ondertussen dat u nabij bent in alles. We danken daarvoor en we bidden dat alles uit genade en in de naam van de Heer Jezus. Amen.